Goedemorgen. Heerlijk om met elkaar zo God groot te maken. Mooie zaal al redelijk gevuld. En ik ben dankbaar dat we met zoveel mensen bij elkaar mogen zijn. En dit seizoen als het ware mogen beginnen. Dankjewel. Het seizoen beginnen betekent, we hebben altijd, het is de laatste jaren zo in ieder geval, hebben we een thema voor het jaar en dat willen we vandaag ook introduceren. Normaal hebben we ook wat banners, maar die zijn nog niet klaar. Dus dat gaat nog komen. Maar zolang laten we deze nog even hangen, want holy, 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 prachtig toch? De heiligheid van God. Even proberen iets uit te leggen. Ik heb het zelf al besproken samen met Jan Willem bij de kringleidersvergaderingen. Gisteren hebben we een mooie leidersdag gehad waar leiders ook bijgepraat zijn en wat uitgebreid. Maar voor jullie als vaste bezoekers lijkt het me ook goed en als leden om nog een keer te herhalen van hoe willen we dat nou gaan doen. En dan in het kort en daarna ga ik over zeg maar naar de preek. Dus eerst een klein stukje over het thema en wat het is. We hebben geprobeerd om het thema van dit jaar, maar ook de thema's alvast voor de komende jaren, te integreren in de visie die wij een tijd geleden hebben gepresenteerd. We hebben een gemeenteavond gehad waarop we de visie hebben gepresenteerd. En als ik nou vraag, wat is de visie? Wie weet dat dan zoal? Ja, daar gaan we al, hè? Wat is de visie? Ja, nee, dat is niet de visie, dat is de missie. Dat zijn al die punten over de inwoners van Hoekse Waard en omstreken bekendmaken enzovoort. Ja, de visie, de titel zeg maar die daar staat, dat is de visie, dat is leven dichter bij God en dichter bij mensen. Dat is de visie. Die gaan we nog gewoon een paar keer herhalen. En dan s'nachts ga ik jullie wakker schudden een keer of opbellen. En dan zeg ik, wat is de visie? En het eerste wat je zegt is, leven dichter bij God en dichter bij mensen. Dat is mooi, maar wat betekent dat dan? Als het leven dichter bij God en dichter bij mensen is. Eigenlijk komt dat voort uit een Bijbelgedeelte. Dat staat in Handelingen. En ik zal dat kort even vertellen. Ik ga het niet allemaal lezen. Maar daar waren in Handelingen hoofdstuk 5. Daar zijn Johannes en Petrus zijn gevangen genomen. Omdat zij over de naam van de Heer Jezus leerden. En dat zij daar een zieke hadden genezen. En er waren heel veel mensen die droegen hun zieken naar hen toe en legden ze zelfs buiten op de straat neer. Zodat zelfs als de schaduw van Petrus maar op hen viel, dan genazen ze al. Dus er kwamen steeds meer mensen bij en zij vertelden dan over Jezus, over de naam waarin dit gebeurde. Want hij was de genezer. En de Sadduceeën en de oversten, de hoge priesters, werden vervuld met afgunst, met jaloersheid. En omdat ze jaloers waren, omdat ze hun macht en hun positie zagen verdwijnen, namen ze hen gevangen, zetten hen in een cel met een aantal bewakers daarvoor en ze zouden hen de volgende dag dan wel verhoren en horen waarom ze dit deden. En misschien konden ze dan iets vinden om hen ook daadwerkelijk te straffen. In die nacht staat er plotseling een engel bij Petrus en Johannes in de cel en zegt, kom mee. En ze lopen als het ware achter die engel aan, zo naar buiten toe, zonder dat die bewakers dat in de gaten hebben die daar voor die deur staan. En de engel zegt tegen hen het volgende. 'S nachts, toen hij hen naar buiten had gebracht, zei hij, ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven. Niet van leven of van het leven, nee, van dit leven. Dus blijkbaar was er een leven wat anders was dan het leven wat tot dan toe werd geleefd en beleefd. Het leven wat mensen daarin in mochten leren is een leven waar de hemel en de aarde op elkaar betrokken zijn. Waar uiteindelijk het zelfs zo kan gaan dat iemand die gevangen zit, mensen die gevangen zitten, mee naar buiten worden genomen zonder dat bewakers het zien, buiten staan en de opdracht krijgen, vertel over dit leven. Het is het koninkrijksleven, het leven van het koninkrijk van God, het leven door de geest, het leven, een leven wat eigenlijk ervoor zorgt dat datgene wat in de hemel is en gebeurt, dat dat door jou en mij heen zichtbaar mag worden in deze wereld. Dat is dit leven. Een leven met heel veel componenten. Nou, in die visie hebben wij heel veel punten gezet die horen bij een leven dichter bij God En ook heel veel punten die horen bij een leven dichter bij mensen. Die twee horen bij elkaar. Als we willen leren leven dichter bij God, in een meer intieme omgang met God, dan betekent dat niet dat we uit de wereld gaan en als het ware een soort klooster ingaan. Nee, dat betekent we gaan leven in een verbondenheid met God, om vanuit die verbondenheid met God te leven bij mensen en het koninkrijk van God daar zichtbaar te maken, merkbaar te laten zijn. De liefde van Jezus, de genade die er is. Al die dingen mogen we met ons meedragen en zichtbaar maken. Dat is waar het in die visie over gaat. En ik weet nog dat we dit toen behandelden en ik had al die punten hadden we opgenoemd. Dan hadden we ook nog eens laten zien wat dat kon betekenen voor alle werkvelden. En aan het eind van de avond, ik vroeg, zijn er nog vragen? Nou, die waren niet zoveel. En uiteindelijk stak een broeder zijn hand op en die zei, het is wel heel veel. Hoe gaan we dit doen? Dat gaat toch nooit lukken? En ik dacht, wat ga ik hier nu op zeggen? Dus ik dacht, een wijze antwoord te geven. Ik zei, nou, vraag dit over 5 jaar nog eens. En dan kunnen we kijken of het gebeurd is of niet. Maar goed, als je dat zegt, dan gaan we dat ook handen en voeten geven. Dat moet ook wel. En wat we nu gaan doen, is eigenlijk de onderdelen van die visie, dus die visie als het ware steeds vasthouden, leven dichter bij God en dichter bij mensen, gaan we uitsplitsen in een aantal jaarthema's. En het jaarthema voor dit jaar is de volgende: leven in gehoorzaamheid en afhankelijkheid. Dat is het thema wat gebaseerd is op de visie, leven dichter bij God, dichter bij mensen. Nou, een van die aspecten is gehoorzaamheid en afhankelijkheid. Wij zullen mogen leren, misschien weet je dat al lang, maar nog meer gaan leren om het ook daadwerkelijk te doen, dat wij volledig gehoorzaam zijn aan wat God door zijn woord wil gaan vertellen. Dat we volledig gehoorzaam zijn aan wat door zijn geest naar ons toe komt, wat hij wil openbaren. En dat we altijd weten, bij alles wat we doen, of je nou een taak hebt in de gemeente, of dat je op je werk bent, of dat je in je gezin bent, of dat je hier mag staan, muziek mag maken, zingen, dat je altijd weet, ik ben altijd alleen nog maar afhankelijk van hem. Zonder hem kan ik niets. Ja, we kunnen mooie bijeenkomsten maken, maar als het zonder hem is, ja, dan kunnen we net zo goed een soort politieke partij zijn of zo. Of een beetje een voetbalclub of zo. Nee, ik zal niet zeggen Ajax. Oh, toch wel. Weet je, als hij er niet in is, Dan staan wij buiten zijn tegenwoordigheid en zijn wij onze gemeente aan het bouwen. Zijn wij ons koninkrijk aan het bouwen. Maar als wij ons laten leiden in gehoorzaamheid en afhankelijkheid, en afhankelijkheid wordt altijd ook zichtbaar door nederigheid, dan als we die nederigheid tentoonspreiden naar hem toe, van Heer, wij kunnen niet zonder u, dan zal dat zichtbaar gaan worden. Dus we gaan dit seizoen bezig met ingehoorzaamheid en afhankelijkheid leven. Heeft echt een raakvlak met ons vorige thema. Dan gaat het eigenlijk weer gewoon verder. Maar nu gaan we iets anders doen. Het is niet alleen maar een thema door het hele jaar heen, maar er zijn ook nog subthema's die we een aantal maanden gaan bespreken, die te maken hebben met dit leven in gehoorzaamheid en afhankelijkheid, en die genoemd zijn in de visie. Zodat wij dit seizoen gaan wij sowieso 3 onderwerpen behandelen. Die gaan over het leven dichter bij God. En we gaan 3 onderwerpen behandelen die gaan over het leven dichter bij mensen. En die hebben altijd een raakvlak met elkaar. Laat maar zien wat het eerste blok gaat doen, waar we nu in gaan zitten. Leven in gehoorzaamheid en afhankelijkheid is van nu tot en met november. En dan hebben we 2 thema's, subthema's. Leven dichter bij God, dat is de kracht van het kruis en het verlossingswerk van Jezus. En het tweede is leven dichter bij mensen. Wat betekent het nou om echt te gaan leven vanuit de verlossing en de genade die de Heer Jezus bewerkte? Dus het ene is, hoe kom ik dichter bij God? Dat kan alleen maar door Jezus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt door de Vader dan door mij. En het tweede is, als je dat dan weet, dat je bij het kruis mag komen, dat je daar hebt mogen ontvangen, dan mag je vervolgens die genade en die verlossing uit gaan leven in jouw leven. En dan mag je andere mensen mee aanraken, als het ware, zodat zij door jou heen ook Jezus gaan vinden. Dat stuk, dat is voor deze periode. We hebben ook nog 2 andere periodes, die ga ik snel benoemen. Dat hoef je niet te onthouden, dat komt allemaal wel. Maar de volgende periode is, oké, nog steeds leven in gehoorzaamheid en afhankelijkheid, maar nu gerelateerd aan leven dichter bij God, de intieme omgang met God. Hoe leef je in de intimiteit? Hoe doe je dat? En het laatste is leven dichter bij mensen, bewogenheid hebben voor de kwetsbare mensen in de samenleving en in ons midden. Mensen die vaak de hulp nodig hebben. Dat is als je in de intimiteit met God leeft, dan ga je leren om vanuit het vaderhart van God de bewogenheid te krijgen voor de mensen zoals God bewogenheid heeft voor jou. Zo mag je dat gaan uitleven. En de derde, dat is dan de laatste blok, dat is leven dichter bij God. Verstaan van Gods wil en Gods stem. Dus hoe dichter je bij bent, hoe meer je gaat leren hem te verstaan. Hoe gaan we dat dan doen? Hoe klinkt zijn stem? En dichter bij mensen, als je dan hem hebt gehoord, dan mag je ook gaan vertellen over Jezus naar mensen toe die Jezus nog niet kennen. En iemand zei gisteren terecht, het is niet alleen maar met woorden, maar het is ook door je gedrag. Dat het ook daarmee zichtbaar wordt. Dus beide. Dus we hebben een samengevatte visie, die blijft staan voor de komende 5 jaar. Dan hebben we daar elk jaar een thema. Dit jaar is het leven in gehoorzaamheid en afhankelijkheid. En daar hangen we de subthema's uit de visie onder, die we daarmee gaan connecten. Is dit een beetje duidelijk? In heel kort? Ik hoor gemurmureer. Is het een beetje duidelijk? Oké. Anders begin ik gewoon opnieuw. Dit hebben we gisteren heel uitgebreid besproken. Dus de leiders van de diverse werkvelden kunnen jullie daar ook weer in meenemen. Als je bij een huiskring zit, huiskringleiders kunnen je daarin meenemen. Om een voorbeeld te geven, heb ik een gedeelte uitgezocht voor vandaag, waar eigenlijk al deze kernwoorden in terugkomen. Dat gaan we niet elke week doen. Want anders gaan we elke week proberen de Bijbel zo te laten spreken dat onze thema's en onze enzovoort erin voorkomt. Maar elke week zul je wel kunnen horen dat er één van deze aspecten in die preek verwoord. En daar gaan we weer van leren. Daar gaan we over verder praten. En soms ook dingen in praktijk proberen te beoefenen. Enfin, dat komt allemaal nog. Maar voor vandaag heb ik geprobeerd om een gedeelte wat eigenlijk steeds op mijn hart lag als het hierover ging. Een bekend gedeelte misschien voor veel mensen, maar probeer hem nou ook eens te gaan lezen met het uitgangspunt wat we nu besproken hebben. Johannes hoofdstuk 15. Johannes hoofdstuk 15, dat gaat over de ware wijnstok en de ranken. Jezus zegt daar in vers 1, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier, mag ook zeggen de landman. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in jullie. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook jullie niet als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. En wie in mij blijft, ik en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kun je niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de ranken en verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. En dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd omdat ik u alles wat ik van mijn Vader gehoord heb bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar aan de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Dit gedeelte, de meeste mensen misschien wel bekend, omdat het een van de gelijkenissen is waar Jezus in spreekt. Een gelijkenis is eigenlijk een voorbeeld uit het dagelijks leven om daarin een geestelijke boodschap duidelijk te maken. En in dit geval was het de Heer Jezus die iets duidelijk wilde maken bij alles wat daarvoor al besproken was. Wat daarvoor besproken was, eigenlijk vanaf Johannes 12 begint het al, maar laten we zeggen vanaf Johannes 13 tot en met Johannes 17, waar het hogepriesterlijk gebed van de Heer Jezus staat, dat stuk gaat eigenlijk allemaal over één groot onderwerp. Het onderwerp dat Jezus zegt, ik ga terug naar de Vader, maar ik zal een andere trooster sturen en hij zal bij jullie blijven tot in eeuwigheid. Ik ben bij jullie geweest 3 jaar, maar hij zal bij jullie blijven tot in eeuwigheid. Eigenlijk is die hele boodschap, die kun je samenvatten in het feit dat de Heer Jezus zijn discipelen op dat allerlaatste moment, vlak voordat hij zou worden gevangen genomen en vlak voordat hij zou sterven aan het kruis, nog één keer met hen de paasmaaltijd, de paascha viert en nog één keer daar de maaltijd met hen heeft. En dan vervolgens legt hij hen een aantal dingen uit die belangrijk zijn om te weten. Het is nog een soort laatste moment waarin je dingen deelt. Dus als je goed leest wat er staat, dan voel je bijna de emotie van de Heer daardoorheen naar zijn discipelen toe. Dat dit het moment is dat zelfs op een bepaald moment Judas weggaat om hem te gaan verraden. En Jezus wist het. Die emotie, die zit in die laatste woorden. Het lijkt wel of dat je nog net even de laatste dingen wil meegeven voordat je echt weggaat. En dat is wat Jezus deed. Hij sprak tot hen over de Heilige Geest. Hij sprak tot hen over het feit dat hij weg zou gaan, maar dat ze door de Geest een leven zouden mogen en kunnen leven zoals Jezus dat ook had geleefd op aarde. Dat is de boodschap eigenlijk ten diepste. En als je dan hoofdstuk 15 leest, als je dat apart zou nemen, denk je, oh wat raar dat het in één keer daar met een wijnstok en de ranken. Maar als je goed kijkt in welke context het daarvoor al staat, dan gaat het daar heel erg over het feit dat Jezus in hoofdstuk 14 uitlegt, ik ga naar de Vader, want als ik naar de Vader ga, dan zal ik een plaats voor u bereiden. Als ik die bereid heb, kom ik weer terug, de belofte van de terugkomst. En dan staat er vervolgens dat de discipelen allemaal vragen gaan stellen. Ja, maar waar gaat u dan heen? We hebben geen idee waar u heen gaat. Hoe kunnen we dan de weg weten? En dan zegt Jezus, ja, maar ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is de boodschap die hij zei. Er is maar één weg, er is maar één manier om bij de Vader te komen, dat is door mij heen. En als je dat weet, nou dan weet je ook de weg en dan weet je ook het doel. Het doel, lieve mensen, is komen aan het hart van de Vader. Het doel is niet Jezus. Jezus is de weg naar het doel. Het ging Jezus altijd om de Vader, zoals de Heilige Geest altijd om Jezus gaat. De Heilige Geest verheert de naam van Jezus, Jezus verheert de naam van de Vader. Deze gelijkenis over de ware wijnstok en de ranken is niet voor niks dat de Vader de landman is en Jezus zegt, ik ben de wijnstok en elke vrucht die aan jullie als ranken gaan groeien is tot eer van de landman, tot eer van mijn Vader. Niet tot eer van mij, zegt Jezus, maar tot eer van hem. En dat is waar wij mogen gaan leren leven, dat wij gaan leven tot eer van de Heer Jezus door de leiding van de Heilige Geest. Maar dat we ook gaan leren dat als wij dat leven leven, dan leven wij zeker ook tot eer van de Vader. Want het is de Vader die jou geroepen heeft in en door Jezus en die jou wil leiden door de Heilige Geest. Dat is het gedeelte eigenlijk waar dit helemaal over gaat. En dan heeft Jezus dat uitgelegd aan hen. Hij heeft gezegd, luister, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. En de discipelen vonden het nogal lastig. En dan zegt hij, ja, als je dat niet kunt geloven, geloof dan om de werken. Want niet ik spreek de woorden, maar mijn Vader doet de werken door mij heen. Dus alles wat je door mij heen ziet gebeuren, is wat de Vader door mij heen doet. En luister, jullie zullen als mijn volgelingen, zullen jullie dezelfde werken en meer nog dan deze gaan doen. Want ik ga naar de Vader en alles wat je gaat vragen in mijn naam, dat zal ik doen. En ik zal de andere trooster gaan sturen. En als die andere trooster komt en die vult jou, dan zul je weten dat ik in de Vader ben. Maar je zult ook weten dat jij in mij bent en ik in jou. Nou, dat is dus een hele, voor ons moeilijk te bedenken, eenheid die er is tussen jou en tussen Jezus. Het is dezelfde verhouding eenzelfde eenheid die er is tussen Jezus op aarde en de Vader in de hemel door de Heilige Geest. En zo mogen wij leven hier op aarde verbonden met Jezus in de hemel door diezelfde Heilige Geest. Zo mogen we als het ware het leven verder leven wat Jezus ons voorleefde hier op aarde voordat hij stierf. En dat klinkt heel groot en dat is het ook. Het geeft ook enorm veel verantwoordelijkheid. Want Jezus zegt, op het moment dat je dat dan doet, dan zul je gaan ontdekken wat het betekent dat als je iets vraagt in mijn naam, dan ga ik het doen. Jij doet het niet, ik doe het, zegt Jezus. Ik zal het doen. Dus wij hoeven ons niet heel erg in te spannen om dingen te gaan doen. Wij mogen ons gaan inspannen om in hem te zijn, zodat hij het gaat doen. Als hij dat heeft uitgelegd in Johannes 14, dan staan ze op aan het einde van die maaltijd. Hij zegt daar uiteindelijk in hoofdstuk 14, de wereld moet weten dat ik mijn Vader lief heb en doe zoals de Vader mij geboden heeft. Ik doe wat de Vader mij geboden heeft. Wat is ons thema ook alweer voor dit seizoen? Leven in gehoorzaamheid en afhankelijkheid. Wat zegt Jezus? De wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en dat ik doe zoals de Vader mij geboden heeft. Met andere woorden, Jezus was gehoorzaam aan de Vader. Hier zit de gehoorzaamheid in. Was hij dan ook afhankelijk van de Vader? Ja, want in Johannes hoofdstuk 5 zegt Jezus, de Zoon kan niets uit zichzelf. Hij doet alleen maar wat hij de Vader ziet doen. En wat hij de Vader ziet doen, dat doet de Zoon net zo, opdat de Vader wordt verheerlijkt in de Zoon. Zo afhankelijk was Jezus van de Vader. Hij was afhankelijk van de omstandigheden soms ook. Dat klinkt heel raar, maar het is wel waar. Als hij in Nazareth is, dan staat er dat hij daar geen enkele kracht kon doen vanwege hun ongeloof. Hij kon enige de handen opleggen en die konden genezen. Maar verder kon hij niet doen wat hij eigenlijk zou willen doen. Waarom niet? Omdat de kracht van de Heere niet aanwezig was op dat moment. Hij was afhankelijk van God. Hij was afhankelijk van de aanwezigheid van de kracht van God. Hij leefde door de Heilige Geest die vanaf de doop zijn leven ging leiden. En daarmee ging hij zijn discipelen vertellen wat hij mocht vertellen van de Vader. Wat hij hen openbaarde. Hij openbaarde zelfs zoveel dat hij zei, jullie zijn niet meer mijn slaven, niet meer mijn bedienden, maar jullie zijn mijn vrienden. Want ik heb jullie alles verteld wat de Vader mij geboden heeft en ik heb jullie uitgelegd. Later, als Jezus is opgestaan uit de dood, dan zijn ze zelfs niet eens meer vrienden, maar dan zijn ze broeders. Hij zegt tegen Maria, ga naar mijn broeders en vertel hen wat ik jou verteld heb. Ga naar hen toe, mijn broeders, mijn broers. Het is van slaaf zijn ze vrienden geworden, van vrienden zijn ze familie geworden. Wij, lieve mensen, mogen familie zijn door het geloof in de Heer Jezus. Doordat wij bij het kruis zijn gekomen, daar zijn geknield en het leven hebben ontvangen wat hij voor ons heeft bewerkt. Wij mogen zonen en dochters van de Allerhoogste God zijn. Nou, even terug naar hoofdstuk 15. Ze staan op van de maaltijd. Ze gaan vanuit, zeg maar, de stad van David zo ongeveer. Dus daar in de buurt, zeg maar, van de berg waar ook de tempel stond. Gaan ze naar beneden toe. En dan komen ze onderaan in een dal. En in dat dal, daar gaan ze dan doorheen. En dan gaan ze daar een stukje omhoog. En dan komen ze in de tuin, in die hele moeilijke momenten in Gethsemane. Daar waar Jezus knielde en uiteindelijk vroeg of de beker aan hem voorbij mocht gaan. Maar ja, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, Vader. Daar wandelen zij en daar komen zij zeer waarschijnlijk langs een aantal, hoe zeg je dat, een wijngaard. En ze komen daar langs en dan zie je gebeuren dat Jezus zegt, ik heb jullie net iets verteld over het in de Vader zijn en dat als de Heilige Geest komt, dat ik in de Vader ben en jullie in mij en ik in jullie. Nou, dit is eigenlijk hoe het zit. En dan wijst hij op die wijngaard en dan wijst hij naar een wijnstok. En dan zegt hij, ik ben de ware wijnstok. Ik ben de echte wijnstok. Nou, is in het Oude Testament wordt Israël al regelmatig aangeduid als een wijngaard of een wijnstok. En je ziet dat Jezus, die dit wist, meteen als het ware daarbij aansluit en zich vereenzelvigt met dat verhaal. En hij zegt, maar ik ben de ware wijnstok. En daarin laat hij zien wat zijn opdracht is van de Vader. Want zijn opdracht is eigenlijk dat hij als ware wijnstok daar geënt is, geplant is, moet ik zeggen. En dat de vader die de landman is, ervoor zorgt dat er voldoende water is, zodat die wijnstok dat kan opnemen. En als die wijnstok dat dan opneemt, dan gaat het in de ranken. En die ranken, zegt hij, dat zijn jullie, dat zijn dus, en zijn dus mijn volgelingen. Dit zijn de ranken, die moeten in de wijnstok blijven. Want als je niet in de wijnstok komt, dan kun je ook het water niet ontvangen wat daar doorheen gaat. Dus dat water gaat door de vader naar de zoon toe, naar de wijnstok, en komt door Jezus met kracht gepulst, gaat dat in die ranken komen. En dan zal er, doordat het licht erop schijnt, zal er een proces komen waardoor er vruchten ontstaan aan de ranken. En die vruchten, die zijn tot eer van de landman. En waar Jezus dan deze gelijkenis uitlegt, daar zegt hij: ik ben de ware wijnstok, jullie zijn de ranken, en elke vrucht die aan jullie groeit is tot eer van mijn Vader. Waar is nou de Heilige Geest dan in dit verhaal? Is die er wel hier, in deze geschiedenis? Het water. Datgene wat de Vader geeft aan de wijnstok, wat in de wijnstok komt, dat is de Geest. En wat hij daardoorheen stuurt, dat met kracht in je gaat komen, dat is de Heilige Geest die ervoor gaat zorgen dat er aan jou en mij vruchten ontstaan. Zoals Galaten 5 dat ook laat zien, dat de vrucht van de Geest bestaat uit allerlei prachtige karaktertrekken. Ik moet eens nalezen, hoofdstuk 5, vers 22. En daar wordt je karakter door gevormd. Dat is de vrucht die zichtbaar wordt. Een van de onderdelen van die vrucht is de liefde. Het is de liefde. Het is de liefde van de Vader. Waar Jezus eindigde vlak voordat ze weggingen, dat de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en doe zoals de Vader mij geboden heeft. Zo eindigt hij daarna in Johannes hoofdstuk 17 met de woorden: ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is en ik in hen. Met andere woorden, wat Jezus door dat hele stuk heen zegt, is: ik ben zo verbonden met de Vader en ik luister naar wat de Vader mij heeft opgedragen. Het is leven in gehoorzaamheid. En ik kan alleen maar doen wat hij mij zegt, omdat ik naar hem kijk, en ik ben afhankelijk van wat hij mij laat zien. Dat is afhankelijkheid. Leven in gehoorzaamheid en in afhankelijkheid. Dat is een leven dicht bij God en dicht bij mensen. Omdat hoe dichter hij met de Vader leefde, hoe meer hij kon geven wat de Vader wilde geven door hem heen aan de mensen. Zie je het? De visie, het thema, maar ook het subthema. Want er staat dat we gaan leren om te leven wat de kracht van het kruis is. Dat je gaat komen, dat wij als volgelingen van Jezus zeggen: komen aan de voet van het kruis, zodat we ons oude leven als het ware neerleggen, ons nieuwe leven mogen ontvangen, omdat Jezus de dood is ingegaan die jou en mij het leven bracht. Daar hoeven wij niets voor te doen dan alleen maar dank u wel te zeggen. Het in geloof te aanvaarden. En op dat moment mag je weten dat je de Heilige Geest ontvangt, die jou gaat leren leven in afhankelijkheid van hem te wandelen. Zoals Jezus in afhankelijkheid wandelde van de Vader op aarde, zo mag jij en mogen met elkaar gaan wandelen in afhankelijkheid van Jezus. Door dezelfde Heilige Geest. Het is dezelfde Heilige Geest die liefde van God die hij aan Jezus had gegeven, en dat die liefde, ook de liefde is waarmee Jezus de Vader lief had, dat Jezus zegt: die liefde die mag ook in jou zijn, en ik ben in jou, zodat je van daaruit gaat leren leven vanuit mijn liefde. Blijf dan ook in mijn liefde, zegt Jezus. Blijf in mijn liefde. Met andere woorden, blijf op de plaats waar jij mijn liefde kunt ervaren voor jou. Waarin jij weet dat je geliefd bent, dwars door alles heen. Wat andere mensen ook van je zeggen, wat andere mensen ook van je vinden. Er is één die van jou houdt en die stort de Geest in jouw huid. En Romeinen 5 vers 5 zegt dat daarmee ook de liefde van God in jouw hart is uitgestort. Dat is waar je weet. Niet hier weet, maar van binnen weet dat je weet dat je weet. Ik ben geliefd door de Vader. Ik ben geliefd door Jezus. En hij woont in mij door zijn Geest. Waar ik ook ga, hij is bij mij. Waar ik ook ben, zijn liefde is bij mij. En dat geldt dus ook voor jou. Waar jij bent, hij is bij jou. En zijn liefde is bij jou en in jou. En mag als een bron gaan worden die als het ware open gaat. En waar die bron van liefde gaat stromen naar de anderen toe. Zodat anderen gaan leren ontdekken hoe geweldig, goed, groot de Vader is die zijn Zoon heeft gezonden. Die ook voor hen aan het kruis is gestorven. Dat je gaat leren leven vanuit de genade die Jezus bewerkte voor jou. Dat leven. Dat leven wat jij mag delen met de ander. Want dat is het boeiende van liefde. Liefde heeft altijd iemand nodig om het aan te geven. Liefde is bedoeld om door te geven. De Vader heeft jou lief. En daarom gaf hij door Jezus heen en door de Geest zijn liefde in jou, zodat jij hem kan doorgeven aan een ander. Dat is de opdracht die Jezus geeft. Jezus zegt hier, dit is mijn opdracht. Dit is wat ik van je vraag. Heb elkaar lief. Nee, dat is niet eens wat hij zei. Hij zei, heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. En niemand heeft een grotere liefde, zegt Jezus, dan hij die zijn leven aflegt voor zijn vrienden. Daarom noem ik jullie vrienden. Want ik ga mijn leven afleggen voor jullie. Ik ga mijn leven geven aan het kruis. Ik zal de dood ingaan, zodat jij het leven mag ontvangen. Ik zal weer opstaan, zodat jij weer achter mij aan mag gaan wandelen als een nieuwe schepping in dat nieuwe leven. Er is eeuwig leven, dankzij het werk wat Jezus heeft volbracht voor jou. Dat is wat hij deed. En hij zegt tegen jou en mij, heb elkaar zo lief, dat je zelfs als het nodig zou zijn, bereid zou zijn om je leven te geven voor de ander. Dat klinkt heftig. We hoeven het niet te doen om een ander eeuwig leven te geven. Dat is niet nodig, dat heeft Jezus gedaan. Maar hoe staan we in relatie tot elkaar? Die liefde is niet een gevoel. Die liefde is een opdracht. Is ga het doen. En je hebt de mogelijkheid om het te doen, omdat die liefde in jou is uitgestort. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar ik kan geen liefde ontvangen. Want ik voel niks. Maar de vraag is, geloof je het woord? En het woord zegt dat God zijn liefde in jou heeft uitgestort door de Heilige Geest die hij gegeven heeft. Dat is de waarheid. Of je het nou voelt of niet, het is de waarheid. Jouw gevoel is niet altijd de waarheid, maar Gods woord is altijd de waarheid. Altijd. Amen? Dus jij bent geliefd. Hij heeft door zijn Geest de liefde in jou uitgestort. Zelfs als je het niet voelt, is het er. En mag je het gaan doorgeven aan de ander. En mag je verbaasd gaan staan in één keer. Dat als je je gaat openstellen voor die ander, dat die ander de liefde gaat ervaren die God in jou heeft uitgestort. En hoe meer jij geeft aan de ander, hoe meer God weer gaat geven aan jou. Want dan zit je in een stroom van liefde. Liefde die ook antwoordt naar hem. Je bent afhankelijk van God, maar we zijn ook afhankelijk van elkaar. Afhankelijkheid is wederkerig. Is niet alleen maar naar de ander met een hoofdletter, maar ook naar de ander met een kleine letter. We zijn afhankelijk van elkaar. Dus je ziet dat het leven, waar eigenlijk onze visie over spreekt, het leven dichter bij God, moet ook dichter bij mensen zijn. En ik denk dat voor veel mensen dichter bij God leven nog een geweldig iets is, maar dichter bij mensen leven is dan weer lastiger. Want ja, mensen kunnen je ook pijn doen. Maar toch is het wat de Heer zegt. Daarom, hoe meer je dichter bij God gaat leven, hoe meer je ook gaat ervaren dat je die kant wordt opgedrongen om ook de ander te ontmoeten met datgene wat God aan jou heeft gegeven. En als je dat dan doet, dichter bij God, dichter bij mensen, dan betekent dat onder andere dat je leeft in gehoorzaamheid aan het woord, in gehoorzaamheid aan de Geest, in gehoorzaamheid aan God. Maar tegelijkertijd dat je weet, ik ben afhankelijk van u, omdat u mij leidt door uw Geest. En dat u mij geeft, dat ga ik door de Geest weer doorgeven aan de ander. Zodat je ook daarmee gaat leren om het leven wat God jou heeft gegeven in Jezus. De kracht van het kruis die jou het leven heeft geschonken en de dood heeft verbroken. En die mag zeggen, oh ja, je lichaam sterft nog wel, maar je ziel en je geest zullen behouden zijn tot een eeuwigheid. En er komt een moment dat Jezus weer zal komen en de graven zullen opengaan en je lichaam zal opstaan. En dat we mogen weten dat we een verheerlijk lichaam gaan krijgen wat gelijk is dan dat van hem. Dat is het moment waar we nog naar uit mogen kijken. Maar nu al is er eeuwig leven door wat Jezus heeft bewerkt, wat de Vader heeft gegeven door Jezus aan jou. En jij mag die genade en die liefde weer doorgeven aan de ander. En dan zie je die wederkerigheid erin. Proef je een beetje hoe alles zo samenkomt in dit gedeelte? Alles waar wij nu dit seizoen, zoals de komende jaren, mee verder mogen gaan. En ik geloof, lieve mensen, dat het niet voor niks is. We zeggen het wel vaker. Maar ik kan het bijna elke week wel weer zeggen, omdat als je elke week de dingen volgt die je tegenkomt, in nieuws of waar dan ook, dan denk ik, het kan nog sneller en het kan nog gekker. Wist je al dat er een hogeschool is in Utrecht, die niet langer meer Pinksteren Pinksteren noemt en Pasen Pasen en Hemelvaart al helemaal niet meer? Het worden nationale feestdagen. Het is één grote cancelcultuur op dit moment. Niet alleen Israël wordt gecanceld, maar je ziet steeds meer breuklijnen ontstaan waarin wij ook worden gecanceld. Het is dus tijd dat wij, en ik zeg niet dat jij dat doet, maar in het algemeen, wij stoppen met een lauw leven leven. Jezus roept ons op om heet te zijn of koud te zijn, maar niet lauw. Want dan spuugt hij je uit. Maar als je vol vuur bent voor hem, vol van het vuur van de geest, vol van de vuur van de liefde die hij uitstort in jou, en je gaat steeds meer leven dichter bij hem en daarmee ook uitreiken naar de ander die daar het nodig heeft, dan zul je gaan laten zien wat de cultuur van het Koninkrijk van God inhoudt. En ja, er horen ook alle andere dingen bij die we allemaal nog mogen leren over de gaven van de geest en over wonderen, tekenen enzovoort. Maar laten we eens beginnen op de knieën bij het kruis. Laten we eens beginnen ons leven over te geven aan hem en te zeggen, Heer, ik laat nu echt alles los. Ik laat alles los, ik geef u mijn leven, gaat u uw gang maar. Hier mogen komen. Ga je gang maar. Gaat uw gang maar met mijn leven en doe wat u wilt, want ik wil alleen nog maar leven tot uw eer. En ik ben bereid, en dat is een vraag die je voor jezelf moet stellen. Ik ga hem nu niet vragen, want dan ga je onder druk iets zeggen wat je niet wil zeggen misschien. Maar ga thuis maar eens uitspreken als je dat voelt. Ga eens uitspreken, Heer Jezus, wat het mij ook gaat kosten. Wat het ook gaat kosten. Ik ga kleur bekennen. Ik ga in alles gehoorzaam zijn. Uw woord, wat steeds verder af komt te staan van de realiteit in deze wereld. Uw geest, die mensen straks niet meer uitgelegd krijgen waarschijnlijk op school, omdat het nationale feestdagen zijn, maar wel met Pinksteren is uitgestort dat de geest in ons gekomen is, bij ons gekomen is. Eerst in Israël, later naar de heidenen toe. Dat we mogen leven door de geest. Een eeuwig leven wat God heeft bedoeld, waarvan we weten dat het niet steeds mooier wordt op de aarde, maar dat het steeds moeilijker wordt op de aarde. En het gaat ons dus kosten. Het gaat jullie kosten als je de keuze maakt voor Jezus, jongelui. En je gaat op school dat beleiden. En je gaat staan voor degene die, ik noem maar even wat, gepest worden. En je zegt, nee, dit laat ik niet toe, want zo gaan we niet om met de ander. En je gaat die ander beschermen en dan val je zelf misschien buiten de boot, want dat gaat je kosten. Maar ben je bereid om Jezus te laten zien in jouw klas, in jouw school, waar dan ook? En zijn wij bereid, als ouders, als je een ouder mag zijn, om jouw kinderen te gaan leren, ook binnen jouw huisgezin, juist misschien wel daar, wat het betekent om samen het woord te openen, om samen te bidden, om te doen wat er staat en het uit te leven. Niet alleen maar mooi naar buiten toe, niet alleen maar zondag hier en dan hier een mooie smile opzetten. Nee, altijd. Misschien juist als niemand anders het ziet. Maar weet dat één het wel ziet. En wat hij ziet, dat zal hij belonen. Dan wel ten goede, dan wel ten kwade. En dat is wat het woord zegt steeds. Dus hoe leef je echt vanuit je hart? Zelfs als maar één iemand met een hoofdletter meekijkt. Of misschien juist dan. Het wordt tijd voor radicale keuzes. Het wordt tijd voor een radicaal koninkrijksleven. Het wordt tijd voor radicale liefde. Het wordt tijd voor radicale afhankelijkheid. Stoppen met zelf doen. Doen wat hij zegt. Het wordt tijd om met elkaar op te trekken. Als één groot gezin. Samen verbonden met alle andere kinderen van God. Elders op alle andere landen en andere kerken. Allemaal kinderen van God. Maar samen te gaan staan voor de waarheid. En mensen, waarheid met liefde. Die twee horen bij elkaar. Want waarheid zonder liefde wordt een droge dogmatiek. En liefde zonder waarheid wordt zoetsappig mensen naar de mond praten. Beide. Liefde, waarheid. Afhankelijk, gehoorzaam. Dichter bij God, dichter bij mensen. Vol leven bij het kruis van Christus en de genade die hij gegeven heeft. En het uitleven in de wereld om ons heen. Ik zie uit om met elkaar dit seizoen nog meer te gaan leren. Daarin te gaan groeien. En de omgeving te laten zien hoe geweldig onze God is. Amen. Amen. Ik wil graag een gebed uitspreken, dan geef ik het aan jullie over. Heer, dit woord, ik bid, Heer, dat het uw woord helemaal is, van begin tot het eind. Maar wat het ook is, Heer, wilt u dat woord dan ook in ons hart brengen, dat we eruit gaan leren leven. Wilt u uw woord openen, zodat we het gaan zien wat er staat. En dat we als het ware het door de geest op ons hart geschreven krijgen. Help ons, Heer, om zo in deze tijd, in deze wereld, in deze omgeving getuige te zijn van wie u bent. En kleur te bekennen. In alle radicaliteit. Er wordt tegenwoordig veel gesproken over radicaal links en radicaal rechts. Nou, hier laat het maar een radicale kerk zijn. Uw kerk, radicaal. En dan schamen we ons niet voor het woordje radicaal. Want we schamen ons niet wat u radicaal deed aan het kruis. We schamen ons niet van wat u radicaal liet zien terwijl u op aarde leefde. En we schamen ons niet voor wat u radicaal gaat laten zien nu u van de hemel op de troon zit en alle macht in uw handen is. En wij willen meebewegen met uw geest, uw woord, uw beweging. Raak ons zomaar aan, Heer. In Jezus' naam. Amen.